Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
Welkom bij Swine Talks. In Swine Talks spreken we met experten over de varkensgezondheidszorg. Vandaag heb ik Twan van Berdel in de studio. Welkom, Twan.
Dankjewel.
Graag wil ik het vandaag met jou hebben over de invloed van maternale antistoffen op het resultaat van een vaccinatie. Ontdek hoe deze antistoffen een cruciale rol spelen in de vroege levensfase van biggen en hoe vaccinatiestrategieën kunnen bijdragen aan een betere gezondheid van de kudde. Blijf luisteren voor een informatief gesprek dat je niet wilt missen. Twan, ondertussen hebben we jou al meermaals in de studio gehad voor Swine Talks. Vandaag willen we met jou inzoomen op de invloed van maternale antistoffen. Hoe zit dat eigenlijk met de aanwezigheid van maternale antistoffen bij biggen en het nut ervan?
Ja, zoals bekend is er geen overdracht van antistoffen van zeug naar big voor de geboorte. Zeugen hebben, zoals we dat noemen, een epitheliochoriale placenta. Dus dat is eigenlijk een hele dikke wand van zeug, maar ook big. Die eigenlijk voorkomt dat er antistoffen overgedragen worden van zeug naar big. Zoals dat bijvoorbeeld bij mensen wel mogelijk is. En dat betekent dus eigenlijk dat biggen zonder afweer van de zeug geboren worden. In het laatste trimester van de dracht hebben biggen wel capaciteit om zelf afweercellen en antistoffen te maken. Maar ten tijde van de geboorte is die eigenlijk nog heel weinig gestimuleerd, waardoor die biggen eigenlijk met heel weinig afweer geboren worden. En daarom is het dus heel belangrijk dat die biggen heel goed bies drinken, zeker in die eerste 24 uur. In die periode staat de darmwand ook open en kunnen die antistoffen en ook de cellen die in de biest komen, kunnen eigenlijk rechtstreeks in het bloed bij de big opgenomen worden. En dat betekent eigenlijk dat hij in de periode dat hij nog zelf weinig afweer heeft, dat hij afweer van de moeder meekrijgt tegen de kiemen die de zeug tegengekomen is, om zich te beschermen tegen al dat niet aanwezige ziektekiemen in zijn omgeving.
Als ik het samenvat, is het eigenlijk de moeder die via de biest antistoffen meegeeft, de maternale antistoffen, en op die manier een bescherming meegeeft voor. Hoeveel tijd kunnen we dat dan inschatten?
Dat varieert eigenlijk per ziektekiem. Mm-hmm. Er zijn kiemen die waar het in een maand eigenlijk al heel erg ver afgenomen is. Maar er zijn ook kiemen waar we tot 8-9 weken antistof hebben. En dat heeft ook een beetje te maken met de stimulatie die de zeug in de leven heeft gehad, zeg maar. Dat hebben we dus eindedracht een zeug immuniseren, vaccineren. Kunnen we daarmee eigenlijk de antistofniveaus in de biest opkrikken. En is er wat langer immuniteit aanwezig.
Ik begrijp uit de literatuur en de wetenschap spreekt men ook vaak over maternale interferentie. Dus het is niet enkel van bescherming, maar het kan ook ergens een belemmering zijn.
Maternale interferentie kan eigenlijk gedefinieerd worden als het verschijnsel dat antistoffen vanuit de biest de afweerreactie van de big vertragen of blokkeren. En dat kunnen we heel breed zien. Dus dat gaat eigenlijk over alles wat die big tegenkomt aan ziektekiemen, waar die normaal een eigen afreactie daar tegenop zou bouwen, wordt die reactie eigenlijk belemmerd of vertraagd doordat er antistoffen en cellen in de biest zitten. En daar zijn meerdere mechanismen voor beschreven. Dat is niet helemaal uitgekristalliseerd, maar dan praat men over dat die antistoffen van de biest, die antigeen die de big binnenkrijgt, neutraliseren. Ofwel maskeren ze stukjes eiwit voor de plasmacellen die de antistoffen maken. Ofwel remmen ze de volwassen worden van een B-cel tot plasmacel. Een B-cel wordt plasmacel en die gaat antistoffen maken. Nou, als dat niet kan gebeuren, dan kan die big dus ook geen afweer ontwikkelen.
Gebeurt dat dan vooral als gevolg van een vaccinatie, dat er interferentie is? Of is dat ook op natuurlijke infecties?
Dat is dus ook op natuurlijke infectie. Maar in de praktijk kijken we vooral natuurlijk naar vaccinatie. Dat is ook de vraag die we in de praktijk wel eens ooit krijgen. Ik heb zeugen gevaccineerd voor een bepaalde kiem. Doen die antistoffen in de biest, kunnen die de vaccinatie belemmeren? Het is eigenlijk heel waarschijnlijk dat het ook de afreactie tegen aanwezige ziektekiemen in de omgeving belemmert. Dus op het moment dat de big hoge antistoffen tegen een of andere willekeurige kiem die in de omgeving voorkomt, als die big er hele hoge antistoffen in de biest van krijgt, is het niet nodig om daar zelf een afreactie tegen te ontwikkelen, want de biest vangt dat eigenlijk weg. Ja. Er wordt niet veel over geschreven, maar dat is meer theorie, denk ik. Ja.
Je leest dan ooit over passieve immuniteit en actieve immuniteit. Dat eigenlijk een balans is tussen afbouwen van de passieve en het opbouwen van de actieve. Daar zit je met die maternale antistoffen, zitten we in dat domein, veronderstel ik.
Ja, precies. Dus enerzijds, big wordt natuurlijk heel vrijgeboren van afweer. Die heeft nog heel weinig, dus die heeft passieve immuniteit vanuit de biest nodig. Dat doen we heel erg graag in de eerste dag. Maar na één dag sluit die darmwand en komt er niet meer passieve immuniteit in het bloed voor. En die gaat na verloop van tijd afnemen. Tegelijkertijd heeft die big geleidelijk gaat zelf afweer opbouwen. Dat kun je als gevolg van vaccinatie doen. Dus op het moment dat je al vroeg vaccineert, kun je al een big hebben die al vroeg afweer heeft opgebouwd vanuit zichzelf. En je komt op een gegeven moment op zo'n punt van nou, de afweer vanuit de beest, de passieve immuniteit is aan het dalen, terwijl de actieve immuniteit nog niet op het niveau is om een ziektekiem aan te pakken. En dat noemen we dan ook het immunity gap, het immuniteitsgat. En dat is bij varkens bekend, maar ook bij honden bijvoorbeeld, waarbij we pups bijvoorbeeld op meerdere leeftijden moeten vaccineren, omdat we niet helemaal precies weten waar dat immuniteitsgat zit.
Dat is eigenlijk het risico voorkomen dat ze gevoeliger zijn voor infecties. Doordat ze nog geen actieve immuniteit hebben, de passieve immuniteit is afgenomen.
Ja, precies.
Dus dat is eigenlijk het moment dat je probeert bescherming te bieden om het risico te verminderen, dat de actieve immuniteit nog onvoldoende is opgebouwd en de passieve immuniteit al afgenomen is.
Ja, dat is de immuniteitsgat inderdaad. Ja.
Ik wil even met jou inzoomen op de verschillende factoren die kunnen bijdragen en aan de invloed of de impact van de maternale interferentie. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, kijk, die antistoffen, kijk, die zeug die gaat rond het werkproces, gaat ze actief antistoffen concentreren in de biest. En je kunt je voorstellen, het tijdstip waarop een zeug dus blootgesteld wordt aan een ziektekiem, heeft invloed op het niveau van antistoffen in de biest. En dus met name immunisatie, vaccinatie aan het einde van de dracht kan een hoger niveau in de biest als resultaat hebben. En dat kan dus ook vervolgens bijdragen aan een maternale interferentie. Dus op het moment dat we heel laat voor een pathogeen vaccineren en we hebben een vaccin die daar voor biggen, zeg maar, als we volgens biggen willen vaccineren, maar dat vaccin is in potentie, kan dat weggevangen worden door de maternale immuniteit, dan kunnen we maternale interferentie verwachten. En daar kom je eigenlijk ook op een ander punt dat heel belangrijk is. Er bestaan gewoon verschillen tussen formuleringen van vaccins die meer of minder last hebben van maternale antistoffen. Zowel voor mycoplasma als voor piers zijn er vaccins die al in de eerste week na de geboorte gebruikt kunnen worden. En waarbij ook aangetoond is dat deze in aanwezigheid van maternale antistoffen werkzaam zijn. Dus hun effectiviteit bewaren. We moeten denken aan het soort kiem en de formulering die bepalen of we meer of minder risico hebben op maternale interferentie.
Helder, dus je hebt van één kant wat de zeug meegeeft en welke mate dat zij een hogere titer en antistoffen heeft. En aan de andere kant ook het moment en de opbouw afhankelijk van de vaccinatie die je bij de biggen gaat toedienen, die een invloed kunnen hebben op de interferentie.
Exact, ja.
Ik wil er even verder op inzoomen, want het is toch wel iets wat we in praktijk ook vaak horen van, en dan vaak wanneer dat er verder in het groeiproces van de varkens problemen optreden, dat men terugkijkt naar het moment van vaccinatie en dat men denkt van, ja, is er wel een effectieve opbouw van immuniteit ten gevolge van vaccinatie? Dus kunnen we daar even dieper op inzoomen, wat dat daar dan de achterliggende oorzaak van is?
Er bestaat een mogelijkheid, theoretisch, dat maternale antistoffen de effectiviteit van een vaccinatie kunnen belemmeren. En we hebben bijvoorbeeld bij APP is dat ook aangetoond dat op basis van een serologische respons, dat vaccinatie voor APP in aanwezigheid van hoge antistoffen de respons van de big belemmert. En dat is ook eigenlijk voor Circo is dat ook aangetoond. Dus die hebben aangetoond dat vaccinatie ten tijde van hoge maternale antistoffen de serologische respons na vaccinatie kan belemmeren. Dat is wel een moeilijkheid, want kijk, de serologische respons is niet het enige waarmee je een vaccinatie kunt beoordelen. Er zijn gewoon voldoende vaccins die, als je die geeft aan een big, die in principe geen antistoffen opwekken. Ik wil niet zeggen dat het vaccin niet werkt, maar het is gewoon een andere formulering, een andere manier hoe dat vaccin zijn effectiviteit bereikt. Het is niet helemaal één op één te vertalen op basis van antistoffen. Dus als je kijkt in de literatuur, zijn er ook maar weinig studies die kijken naar, oké, stel nu dat ik een afwijking van een bijsluiter op een vroeger moment ga vaccineren. Wat heeft dat dan voor impact op de productieparameters? Die zijn er heel weinig. Het is eigenlijk voor Circo is dat wel eens een keer aangetoond. Daar heeft men biggen op 1 week gevaccineerd en op 3 weken. En 1 week was dat dus een afwijking van de bijsluiter. En daar vond men dus wel dat in de productieparameters op 1 week gevaccineerde biggen slechter deden dan op 3 weken gevaccineerde biggen. Maar vooral veel andere kiemen zijn die studies niet of beperkt beschikbaar. En we weten gewoon, er zijn gewoon vaccins voor piers en voor myco die in de eerste levensweek toegediend kunnen worden. Dan spreek je over het algemeen in aanwezigheid van hoge maternale antistoffen die toch effectief bleken te zijn. Dus het blijft vaccinafhankelijk en kiemafhankelijk of een vaccin vroeg al dan niet later gevaccineerd kan worden en wat de impact is op de productieparameters.
Dus ik begrijp dat het best wel een zoektocht is als er een vermoeden is van maternale interferentie, waardoor dat de vaccinatie minder goed aansluit. Waar kan de dierenarts zich dan op baseren of rekening mee houden om die kans op maternale interferentie te minimaliseren?
Ja, ik denk dat het misschien wel een open deur lijkt. Maar ja, het belangrijkste is denk ik dat je je aan de registratie op de bijsluiter moet houden. Vaccins worden altijd getest en geregistreerd op basis van een bepaalde leeftijd. Daarbij tonen ze dus aan, oké, biggen die gevaccineerd worden op deze leeftijd in aanwezigheid van maternale antistoffen, heeft het vaccin zijn effectiviteit over een bepaalde periode van immuniteitsaanwezigheid bewezen. Dat noemen we de duration of immunity. Dus voor een willekeurig vaccin, stel dat het op 3 weken geregistreerd is en je vaccineert op 3 weken en het heeft 23 weken immuniteitsduur, dan is daar voor dat vaccin aangetoond, als je ze op 3 weken vaccineert, garanderen wij dat hij tot 26 weken immuniteit heeft. En dat vertaalt zich dan in verminderde viremie of minder sterfte, minder verschijnselen, dat soort zaken. Eigenlijk mag je daar als vaccindierenarts min of meer van uitgaan dat onder variabele veldomstandigheden, als we de biggen vaccineren op die leeftijd, dat dat effectief zal zijn. Mm-hmm. Er zijn echter altijd omstandigheden waarbij als vaccindierenarts moet nadenken, oké, heb ik hier nu een speciale situatie? Ik noem maar een voorbeeld dat ik een ziekteuitbraak heb gehad. Dat je moet nadenken, oké, ik moet die ziekteuitbraak kopiëren, maar kan het mogelijk ook effect hebben of impact hebben op de vaccinatierespons bij de biggen, doordat de biggen in één keer veel meer antistoffen mee hebben gekregen vanuit de biest. Een ziekte bij de zeugen kunnen de niveaus van antistoffen in de biest heel erg verhogen. Nou, voor bepaalde producten weten we dat dat gevoeliger ligt dan voor andere producten. En in die gevallen moet je even nadenken, oké, moet ik nu ook even gaan schakelen in het bepalen van het vaccinatiemoment. Maar in de algemene zin kunnen we altijd zeggen, hou je aan de registratie, dan is effectiviteit van het vaccin wel te verwachten.
Ja, ik denk dat die proeven inderdaad voldoende voeten in aarde hebben hoe ze worden opgesteld. En voordat je kan op jouw bijsluiter zetten, werk bij aanwezigheid van maternale antistoffen, dan is dat ook wel grondig aangetoond en getest.
Absoluut, ja.
Wat kan je van lange termijn effecten benoemen op de gezondheid van de dieren als er daar in die beginfase op het moment van vaccinatie problemen zijn geweest met die maternale interferentie?
Theoretisch zal dus maternale interferentie de effectiviteit van een vaccinatie belemmeren. Nu is het niet zo, kijk, het is niet zo van oké, stel dat ik 200 biggen heb en ik ga ze allemaal te vroeg vaccineren. Ja, zo zwart-wit zal het niet zijn. Er zijn een aantal biggen die hogere niveaus hebben dan anderen. Dus bij een deel van je biggen zal maternale interferentie, dus zal het vaccin minder effectief zijn. Waardoor die eigenlijk die biggen onvoldoende afweer opbouwen vanuit het vaccin om in latere levensfase goed beschermd te zijn tegen de ziektekiem. Wat zal dat de impact zijn? Op het moment dat er biggen, die koppelbiggen dus op een later moment die ziekte tegenkomen, dan zullen ze daar meer schade van ondervinden dan goed geïmmuniseerde biggen. En dat vertaalt zich vervolgens in een verminderde groei, een verhoogde voederconversie, meer gezondheidsklachten, meer hoest bijvoorbeeld. En ja, dan zal zo'n koppel als geheel gewoon minder presteren.
Wil ik ter afronding nog even vragen, Twan, heb je een praktisch voorbeeld uit praktijk waar je die maternale interferentie in beeld hebt gebracht?
Ze zijn niet heel talrijk, die voorbeelden, maar ze zijn er wel. Gewoon waarbij we ondanks vaccinatie toch veel circulatie van virusdeeltjes vinden. En wat we daarbij gaan doen, kunnen we dus op rond het moment van vaccinatie tappen we bloed, bepalen we de antistofniveaus tegen de kiem waar we voor vaccineren. En op basis daarvan kunnen we een vergelijking maken met van oké, wat zijn referentiewaarden, waarbij kunnen we mogelijk interferentie verwachten en wat zijn de waarden die we vinden. Op basis daarvan kun je dan inderdaad met een gerust hart tegen de vaccindierenarts zeggen van nou oké, we hebben die niveaus bepaald rond vaccinatie. Die zijn op een dergelijk niveau dat voor de meerderheid van de biggen vaccinatie goed mogelijk is. Dat doen we zo incidenteel, dat is niet heel vaak. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk de manier om te bepalen van oké, moet ik nadenken of moet ik eventueel wijzigen in mijn vaccinatiemoment voor bepaalde kiem voor de biggen.
Ja, dan komen we terecht bij vaccineren op maat denk ik. Hè? Dat je echt gaat optimaliseren van de verschillende omstandigheden om op die manier minder of geen risico te hebben op maternale interferentie.
Exact.
Dankjewel, Twan, voor de toelichting. Ik nodig jullie graag uit in een volgende podcast waar we het verder zullen hebben over andere factoren die een invloed hebben op vaccinatiesucces.